De Heer Jezus, leidsman en voleinder. Het hele schema gaat over de Heer Jezus. Wie is de Heer Jezus? En dan komen er allerlei subonderwerpen. En die subonderwerpen behandelen we vanavond ook. Eén ervan, namelijk dat hij, de Heer Jezus, onze leidsman en voleinder is. Dat ga ik eerst lezen uit de brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 12, Hebreeën 12. Ik begin bij vers 1. Ik lees dat uit die zogenaamde herziene Statenvertaling. Hebreeën 12, vers 1. Wel nu, dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen, dat was die hele rij van geloofshelden in Hebreeën 11, een hele rij zijn voorbijgekomen. Zo'n menigte van getuigen omringd worden, laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. En dan komt die uitdrukking, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, die voor hem lag, andere vertalingen, het kruis verdragen en de schande veracht en die nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En dan uit Hebreeën 6, nu u daar toch in die Hebreeënbrief bent. Hebreeën 6. Vers 17, Hebreeën 6, vers 17. Omdat de Heere aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Die hoop, waar de voleinder ons uiteindelijk brengt, die voleinder van het geloof, die hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper, het is niet helemaal dezelfde term, maar wel dezelfde gedachte, daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. En nu wil ik u eigenlijk nog een tekst voorlezen, voordat ik daarover iets ga zeggen. Dat komt uit Jesaja, Jesaja 49. Er zijn vier hele bijzondere profetieën in het Jesaja-boek te vinden. Ja, veel meer hoor, maar vier die gaan over de knecht van de Heere. De eerste is in Jesaja 42, de tweede is in Jesaja 49. We lezen dus nu uit de tweede profetie over de knecht van de Heere in Jesaja 49. Ik zou het hele hoofdstuk wel willen lezen, maar dat is misschien wat moeilijker. Ik begin bij vers 8, Jesaja 49, vers 8. Zo zegt de Heere, of zo zegt Yahweh, In de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. Dat hebt u in de kerstdagen misschien gehoord, dat God in mensen een welbehagen heeft. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk om de aarde weer op te richten. Met andere woorden, jullie zullen een zegen zijn op de plek waar je woont. Om de verwoeste erfelijke bezitting te ontvangen. En om te zeggen tegen de gevangenen, ga uit. En tegen hen die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden. Op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken. En nu komt de tekst die ik graag aan jullie wil meegeven. Want hun ontfermer, met een hoofdletter, zal hen leiden. Hij zal hen zachtkens leiden naar de waterbronnen. En als je je dat realiseert, zegt vers 13, juich hemel en verheug uw aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Tot zover het lezen van de schrift. In Jesaja 49 wordt de knecht des Heren, en dat is niemand anders dan de Heer Jezus. Zie mijn knecht die ik ondersteun, in wie ik een welbehagen heb. De knecht, de Hebreeuwse slaaf, als ik het wat anders formuleer uit het Exodusboek. Een slaaf die had gediend als geen ander en die zo met een volle buit, met een volle beloning had kunnen weggaan, maar dat toch niet deed. Want hij had zijn vrouw en zijn kinderen zo lief dat hij dat niet wilde. Dan zou zijn heer hem bij een deurpost brengen, een houten deurpost veronderstel ik, en er werd zijn oor met een priem, met een soort naald, doorboord. Hij werd aan dat huis geklonken. Hij zat eraan vast. Hij kon er nooit meer uit verlost raken. Dat is ook precies wat de derde profetie over de knecht des Heren in Jesaja 50 ook zegt. U hebt mij geopende oren gegeven. Dat komt daar vandaan. En dat zijn buitengewone uitdrukkingen. De Heer Jezus is die knecht. Is die echte Hebreeuwse knecht. Als je naar hem had gekeken, dan had je kunnen zeggen, nou, die had zo naar de hemel gekund. Zonder meer. Geen enkele belemmering is er voor hem om naar de hemel te gaan. Hij was zo met open armen in de hemel ontvangen. Maar hij wou niet. Hij heeft zijn leven gegeven en heeft jouw prut en jouw verkeerdheid en jouw zonden en jouw ongerechtigheid op zich willen nemen en voor God willen betalen wat we toch nooit hadden kunnen betalen. De enige vraag is, geloof je dat? Ja, dat, ik hoop dat je ja zegt in je hart. Wat mij betreft jubelt, ja, ja, ja. Het is echt zo. Dat is ook precies de reden waarom in Hebreeën 12, nadat die geloofsrij, weet je wat, die helden van het geloof gepasseerd zijn door het geloof, door het geloof, door het geloof. Hoe kom je in de hemel? Door het geloof in de Heer Jezus. Hoe krijg je deel aan deze zegen? Door het geloof in de Heer Jezus. Niet door werken. Niet door afkomst, niet door, laten we zeggen, een bepaalde kerkelijke kleur. Is niet onbelangrijk, maar daar gaat het niet om. Het gaat om die persoonlijke betrekking die je mag en kan hebben met de Heer Jezus. Door het geloof. Maar allen die dat hebben, allen die kennis gemaakt hebben met die knecht van de Heere, die zijn leven wilde geven. Want de vierde profetie over die knecht van de Heere, Jesaja 53, dat wordt nog mooier. Als een lam is hij naar de slachtbank gegaan. En als een lam dat stemmeloos is voor die die het scheert, zo deed hij zijn mond niet open. Onze ongerechtigheden, onze zonden, ze waren op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Het zijn zulke bekende teksten, want ze staan in Jesaja in relatie tot de knecht des Heren, de profetieën over de knecht van de Heren. En die knecht van de Heren is mijn heiland. We zingen dat in het lied uit de bundel Opwekking. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. U kent dat lied misschien wel. En ook het laatste coupletje daarvan. Wij willen worden als hij en ook elkaar dienen. Maar het gaat om hem die zijn leven wilde geven en die tot in de dood wilde gaan. Die gehoorzaam wilde zijn, die de echte slaaf wilde zijn. Nog een tekst, Filippenzen 2. Die het in het gestalte van God zijnde niet als roofgoed heeft geacht. Dat had hij al, maar heeft zichzelf ontleed. De gestalte in de gestalte van God, de gestalte van een slaaf, de gestalte van een knecht aangenomen. En dat woord gestalte, dat is misschien al duizend keer gezegd, morfe, daar komt ons woordje een metamorfose vandaan, van datzelfde begrip. Hij leek niet op een slaaf, hij was het ook echt. Hij leek niet op God, hij was ook echt God. Dat zijn bijzondere dingen. Nou, in die knecht des Heren, in Jesaja 49, die heeft een keer geroepen tegen jou: ga uit of kom tevoorschijn. Het is tegenwoordig een soort bekende kreet geworden. Toen hoorde ik iemand zeggen van eergisteren of zo, toen kwam ik uit de kast. Ik kwam tevoorschijn. En dat heeft een bepaalde lading. Dat je al jaren homofiele gevoelens hebt, en op een bepaald moment kun je het niet meer verstoppen. En dan kom je uit de kast, dan kom je tevoorschijn. Nu, hier gaat het niet om dit soort dingen. Niet om verder te gaan in deze zondige route. Maar hier gaat het om: kom tevoorschijn. Laat je vinden. Kom. Als je vermoeid en belast bent, je moet een keer komen. Kom naar voren. Kom tevoorschijn. Geloof in de Heer Jezus. Stel het niet uit. Misschien is het vanavond de laatste keer. Ik moet nog eventjes weer denken aan, anderhalve maand terug was ik in Kampen. Daar was een jonge man, die bracht een andere mee. En die zei tegen mij: deze jonge man is ernstig ziek, heeft kanker. Zal niet lang leven, maar ja, hij kent de Heer Jezus niet. En toen dacht ik, ja, het is toch een bijbelstudieavond, dus wat moet ik, wat kan ik? Ik probeerde het, ik heb ook gebeden: Heer, alsjeblieft, help me dwars door alle regeltjes heen iets te vertellen van de Heer Jezus. En nu, vorige week, was ik daar weer. En diezelfde jongeman was er opnieuw, maar zonder die vriend die hij toen meegenomen had. En weet je nog van, ja, ik zei, ik weet het nog precies. Nou, die vriend is inmiddels overleden, tweede kerstdag is hij gestorven. Ik zeg, en heeft hij nog iets gehad aan deze dienst? Hij zegt, dat is bij hem geland. Hij heeft de Heer Jezus leren kennen als zijn heiland en als zijn verlosser. En tweede kerstdag is hij naar de Heer gegaan. Maar er moet een keer een moment komen dat je ook inderdaad komt. Dat je uit je schuilplaats komt. Komt tevoorschijn. Verstop je niet langer achter, weet ik veel, vroomheid. Verstop je ook niet achter het wangedrag van christenen. Want dan heb je echt gelegenheid te over om je blijvend te verstoppen. Echt. Er is zoveel mis soms dat je je daarvoor moet schamen. Maar als mensen zich erachter vergruizen, ja, nou, als dat dan christendom is, dan hoeft het voor mij niet meer. Nou, dan verstop je je op dat moment achter zo'n muur. En ja, daar heb je echt argumenten voor. Genoeg. En als u er nog een paar wilt, ik kan u in. Nou, ik heb niet zoveel tijd na afgelopen, maar ik zou u een hele rij kunnen geven. Echt. Als je daarop wacht totdat dat allemaal glad is, kom je nooit. Maar het maakt niet uit, want in de hemel kom je niet voor die christenen te staan, maar kom je voor God te staan. En die zijn, waarom kwam je niet tevoorschijn? Waarom kom je niet? Kom maar bij mij, zei de Heer Jezus, als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Kom maar. Kom zoals je bent. En dat moet je ook willen. U hebt niet gewild, zei de Heer Jezus. Wie wil, kan komen en kan het water des levens nemen om niet. Maar in Jesaja 49, kom tevoorschijn en hij zal je leiden. Hij, de overwinnaar, de geweldige leidsman en voleinder van het geloof. Hij zal je leiden naar de bronnen van het heil. Hij zal je daar brengen waar de overvloedige bron van Gods zegen te vinden is en waar je kunt genieten. Als mensen vandaag al kunnen genieten van een waterplaats ergens of van een waterval of zoiets, dan kun je je zeker indenken dat het komen bij de bronnen van het heil, dat dat vreugde betekent. Dat dat een geweldige blijdschap is. Nu, ik hoop dat het allemaal helder is voor je en dat je dat ook zelf mag ervaren en dat je mag zeggen, ja, er is ook een moment gekomen dat ik tevoorschijn kwam. Nou, ik weiger te geloven dat die uitdrukking uit de kast komen alleen maar voor deze groep van mensen is, waarvoor het dan vandaag de dag bedoeld wordt. Er is het moment gekomen dat je tevoorschijn kwam. Want hij riep, ga uit, kom tevoorschijn. Laat je zien. En iedereen die komt, heeft vrede en rust gevonden. En vanaf dat moment is er een route naar de Heer toe. En de Heer Jezus heeft gezegd, heel concreet, dat hij ons leiden wil. Ik had ook nog wel een tekst uit Jesaja 58 kunnen lezen, waar het gaat over het vasten. En ook daar is dat geweldige van, als je echt bij mij komt, dan zal ik je zachtkens leiden, dan zal ik je voorzichtig leiden. En ik zal je leiden naar de plek waar ik bijzondere zegen heb. Dat doet de Heer. Hij kan niet eens anders. En nu heeft de Heer Jezus gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Wat betekent nu dat de Heer Jezus de leidsman is? Een andere tekst zegt het overste leidsman is. Dus dat zijn misschien wel meer leidsmannen. En die zijn er ook. Mensen die leiding mogen geven, dat zijn ook leidsmannen, leidsvrouwen. En er is een overste leidsman. Het gaat dus om hem. Het accent ligt echt bij de Heer Jezus. En hij zal je leiden. Hij zal je brengen daar waar hij plaats heeft bereid. Ik heb nog niet zo lang geleden intens genoten van de berg Sion. Nog een keer, voor de zoveelste keer. En dat heb ik misschien wel de vorige keer gezegd. Maar de berg Sion wordt in Jesaja 4 al genoemd. Waar de spruit die Jahweh zelf is. Hele bijzondere uitdrukking over hem. Dat die zegt, en op de samenkomsten die op de berg Sion gehouden worden, daar zal ik mijn wolk gebieden, daar zal ik mijn wolkkolom, de Shechina, laten zien. En daar zal men vreugde vinden. Samenkomsten op de berg Sion. Jesaja 4. Maar u weet dat de bovenzaal in Jeruzalem op de berg Sion ligt, nog steeds. En iedereen roept, elke gids, dit is authentiek. Dat is echt zo. U en ik mogen weten dat de berg Sion de bovenzaal herbergt. Ook de kerk van het Hanengekraai, waar Petrus zei, ik ken hem niet. Maar ook de berg Sion. En waar begint in het evangelie van Johannes de berg Sion mee dan? Nou, met voetwassing. Het slag moet er toch af, hè? Met vertellen over het vaderhuis, Johannes 14. Met spreken over vruchtdragen, Johannes 15. Met spreken over de Heilige Geest, Johannes 16. Met spreken over hoe de Vader ons ziet, Johannes 17. Ze hebben daar de lofzang gezongen. Ze hebben daar het avondmaal gevierd. Daar, in de berg Sion, op de berg Sion. En daar zijn de discipelen geweest uit vrees voor de Joden, toen de Heer Jezus gekruisigd was. En daar is de Heer Jezus gekomen op de opstandingsdag, daar. En daar is hij 8 dagen later weer te vinden, nog een keer. We hebben de Heer gezien. En daar is de Heilige Geest uitgestort, Handelingen 2. Dus daar gebeurt. Allemaal daar gebeurt. En als Jesaja 4 nu zegt dat er een bijzondere zegen ligt over de samenkomsten die daar gehouden worden, nou dan weet je het waarom. Daar. Want de brief van de Hebreeën zegt, wij zijn niet genaderd tot de berg Sinaï, die slaven waren, maar we zijn genaderd tot de berg Sion, de gemeente. Die kan niet zeggen, ja, maar ik hoor niet bij dat volk en ik heb ook geen zin om een ticket te kopen om daar een poosje rond te stappen. U en ik, de gemeente van onze Heer Jezus, worden gerekend als de berg Sion. Maar ook voor Israël is de zegen gekoppeld aan Sion. Lees alsjeblieft 1 keer Openbaring 14. Als in Openbaring 13 sprake is van een beest uit de zee en een beest uit de aarde met vreselijke dingen met het getal 666 en van alles. En alles dat mis kan gaan op aarde en verwoesting brengt. Dan zegt hoofdstuk 14 voor alle zekerheid. En ik zag het lam staan op de berg Sion. En met hem 144.000, de rest van Israël. Zie je? Ook Israël zal de zegen krijgen op de berg Sion. U en ik hebben die zegen door het geloof in de Heer Jezus. Maar onze overste leidsman of onze leidsman en de voleinder van ons geloof brengt ons uiteindelijk daar waar hij plaats heeft bereid. Natuurlijk denk je terug aan de tocht van de Israëlieten uit Egypte. Kan haast niet missen. Er zijn 2 dingen die dan opvallen. Ze zijn dus uit de slavernij, uit het diensthuis. Ga uit, riep de Heer. Nou, ze zijn uitgegaan. Kom tevoorschijn, ze kwamen tevoorschijn. En de Heer heeft ze buiten Egypte geplaatst en op weg gebracht naar het beloofde land. Hoe? Nou, dat is helemaal niet moeilijk, want iedereen heeft dit al 10 keren gelezen. Door een verheven hand uitgeleid, een krachtige arm. En door die wolkolom. Ja, natuurlijk, die wolkolom, de Shechina. En die Shechina ging voorop. Maar er was nog een element, niet onbelangrijk, maar misschien nog wel belangrijker, is dat de ark voorop ging, later. Er zijn eigenlijk 2 dingen die voorop gingen, dat was de wolk en de vuurkolom. En dat was de ark van het verbond. Door deze beide dingen zijn zij door de woestijn geleid. Hoe denkt u dat u vandaag door deze woestijn, met alle respect voor uw banksaldo, hoe u door de woestijn komt? Alleen maar door diezelfde beide dingen, namelijk de Heilige Geest, de wolkolom, en de Heer Jezus zelf. Daardoor komt u aan. Daardoor komt u daar waar de Heer plaats heeft bereid. Daardoor komt u in de volle zegen van hemzelf. Dat is in het Oude Testament zo schitterend vastgelegd dat je er niet omheen kunt. Je kunt er niet omheen. Je kunt niet zeggen, nou ja, dat kan ook wel anders. Nee, dat kon niet anders. Dat kon helemaal niet anders. Er was geen enkele optie om het anders te doen. De wolk en de vuurkolom en de ark van het verbond die voorop ging. Dit zijn zulke schitterende beelden dat je er bijna stil van wordt. Jij en ik worden vandaag niet aan ons lot overgelaten. En u kunt 100 keer vertellen, ja, maar we hebben tegenwoordig een tomtommetje. Nou ja, dat klopt. Die heb ik ook zo'n ding in de auto. Ook wel eens fout. Ook wel eens links afslaan is helemaal geen weg. Er waren vroeger al wat van die reclametjes van zo van linksaf. Nou, die mevrouw die draaide dan gelijk door de heg bij de buren naar binnen. Dus dat is een poosje, is daar op het journaal geweest. Of ik ben in de reclameboodschappen geweest. Maar vergis het dus. Dat is nog iets. Bij de programmering van deze navigatiesystemen hebben ze geen rekening gehouden met een andere weg. Ze hebben wel en zoveel, 34, 33, 35, 36, van alles. En nou ja, aardwegen, van alles. Maar ze hebben dus niet de weg. Dat kom je niet tegen, kun je niet intoetsen. Je hebt hem ook niet nodig. Je moet nu vanavond tegen de Heer zeggen, Heer, alsjeblieft, wilt u het alsjeblieft gaan doen? We hebben op eigen kracht zo vaak geprobeerd om verder te komen, om de route uit te stippelen, om te weten waar we links of waar we rechts af moesten, en het ging toch niet. Hij, de leidsman, mijn navigator, hij die exact de bestemming kent, nog sterker, die wist waar hij het over had. Hij was er namelijk altijd geweest. Altijd. Eeuwen. Eeuwigheid in het huis van de Vader. En daar wil ik je hebben. Daar wil ik je brengen. En de overste leidsman van mijn behoudenis brengt mij daar. En zal ervoor zorgen dat ik daar kom. Hoe dan? Ja, dat zal best een keer moeilijk zijn. In de woestijntocht zijn dat ook moeilijke momenten geweest. En toch, hij zal ons leiden. Voortdurend leiden. En hij zal echt ons brengen bij de bronnen van het heil. Ik heb expres dat stukje over die voorloper erbij gelezen uit Hebreeën 6. En dat is al een keer eerder aan de orde geweest. Ik herinner me dat. Of dat hier was of in Amsterdam, dat weet ik niet meer. Maar het was wel in een serie lezingen hier in deze contraien. En dat die voorloper, dat is een beeld uit de scheepvaart van toen. Je moet je dus voorstellen dat de havens geen uitgegraven havens waren zoals vandaag, maar dat het eigenlijk natuurlijke inhammen waren. Dat was zo. En dat het besturen van zo'n zeeschip niet makkelijk was, dat was heel moeilijk. Hier heb je een motor en dan kun je volle kracht vooruit, volle kracht ook achteruit. Daar kun je mee manoeuvreren met zo'n ding. Ik niet, maar een vakman wel. En Dan komt zo'n schip door de navigatie van de kapitein zo'n haven binnen. Maar toen niet. Toen hadden ze een ander middel. Zo'n schip kwam dicht bij zo'n natuurlijke haven. En er werd een bootje neergelaten. En in dat bootje werd het anker gelegd. En daar roeiden een paar van die scheepslieden dat kleine bootje de haven in. En dat kleine bootje, lees maar. Als u een beetje googelt, dan komt u er Dat kleine bootje is de voorloper. En dan lieten ze het anker in de haven zakken, vallen. En dan trok men het schip aan het ankertouw naar binnen. Maar eerst de voorloper. En dan het schip. U pakt hem nu. Hij is de voorloper. Hij is naar binnen gegaan. Hij is bij de Vader. En die zekerheid hebben we als een, ook de taal van Hebreeën 6, als een anker van onze ziel. Daar komt het woord ineens terug. Dit hebben we als een vastigheid voor onszelf. En hij is daar binnen. En zo zeker als hij daar is, zo zeker kom jij daar ook. Nou, dat mag je dan eens een keer zeggen. Ik kom in de hemel. Hoe weet je dat? Nou, omdat hij er al is. Ja, dat komt nog niet over bij de buurman waarschijnlijk. Maar in elk geval is dit wel de werkelijkheid. Hij is er al. Hij is de voleinder van mijn geloof. En hij is de overste leidsman van mijn geloof. Zo zeker als hij er is, zo zeker kom ik er ook. Dat is de garantie. En nu echt daarop gaan staan en ook durven zeggen, Heer Jezus, we zijn weer met een nieuw jaar begonnen. We weten niet of het nog een heel jaar duurt. Misschien duurt het wel veel korter, misschien komt de Heer Jezus wel heel vlug. Het zou kunnen, er hoeft niets te gebeuren. Soms ja, springt een gedachte op mijn hart en denk, het kan eigenlijk niet zo lang meer duren. Ik weet wel dat er bepaalde dingen vooruit liggen die misschien wel heel leuk zijn, heel vreugdevol zijn, waar je nog naar uitziet en waar je graag iets van wilt proeven. Nou, ik snap het. Maar het haalt niet bij wat nog komt. Echt niet. We hadden vroeger een liedje, staat nog in Johannes de Heer, neem de wereld, geef mij Jezus. Zo van, je mag alles hebben, want hij is meer. Hij is groter. En hij is het meerdere. Hij is de meerdere. En hij heeft alle zegen in zich verenigd. En hij wil dat jij daarvan geniet. En Gods garantie is, omdat hij die een goed werk in jou begonnen is, dit ook afmaakt. Gods garantie is dat je daar komt waar hij zelf is. Dat is niet mijn inspanning. Van als ik nu goed mijn best doe, nog meer bijbelteksten uit mijn hoofd leer, nog meer liederen kan zingen, nog meer samenkomsten bezoek, nog meer activiteit. Nee, vergeet het wel. Hij is mijn garantie. Hij is mijn voorloper. Hij is het die zegt, ik ga je hier brengen. Ik kom weer, ik breng je. Geen spoor van, er is nog iets van mij bij, niks. Dat denk je soms wel als je een beetje vroom bent. Maar dat valt dan ook nog tegen als het een keer een off day geeft. Deze dingen moet je vasthouden. Echt, het is de Heer Jezus zelf die je hierin wil bemoedigen en wil verder brengen. Dit zijn prachtige, prachtige dingen. En van harte hoop ik dat je daarvan geniet. En dat je dus ook nu durft te zeggen, Heer Jezus, u bent mijn leidsman. Door het leven. U gaat mee. En zoals de Vader samen met de Heer Jezus ging, zo gaat de Heer Jezus samen met jou. Ik ben bij je. Alle dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld. Ik ga je niet vergeten. Ik ga je niet begeven. Wat zou een mens dan nog kunnen doen? Die teksten die ken je wel, die worden dan gelezen als we samen bidden, als we om zorg bij elkaar zijn, omdat er zorg is daar of ginds. En dan willen we samen bidden, en terecht. Maar ondertussen wordt het tijd dat je dat nu ook voor jezelf zegt. Heer Jezus, dank u wel. U houdt mij vast. U stelt mij voor uzelf, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Het is niet eens mijn werk, niet mijn heiliging, straks zonder vlek of rimpel daar te zijn. Het is zijn werk. Dat doet hij. Het is allemaal zijn werk. We hadden een kort moment van gebed hier vooraf. Het is een klein hokje hier zo. Kun je goed bidden hoor. Daar. Ik zou zo graag dit. Het klinkt een beetje oneerbiedig. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen iets aan jou gegeven. Maar hij is ook degene die, mag ik het heel stom zeggen, voor de after sale zorgt. Hij verkoopt niet alleen, hij zorgt er ook voor dat het werkt. des te plat. Maar je begrijpt het wel, hè? Je hebt door het geloof in de Heer Jezus leven en heil. En hij zorgt ervoor dat het ook werkt. En dat het ook echt zijn bestemming krijgt. Dat er geen millimeter aan markeert. Niks. Er is nooit een moment van... En het werkt niet, Heer. Nee, het werkt wel. Voor 100%. Hij is de leidsman. Hij is het die ervoor zorgt dat jij en ik daar zullen aankomen. Zonder enige monkeer. En we hebben... Ja, we hebben dus de walk-on. En als in Nehemia bijvoorbeeld teruggekeken wordt, in Nehemia 13, op een woestijntocht, dan gaat het over die wolkolom, dan gaat het over de ark. Dan is het Israël die zegt, ja, nou, we hadden eigenlijk alle attributen, we hadden alle stukjes gereedschap van de Heer zelf gekregen. En hij is niet alleen de leidsman, maar hij is ook de voleinder ervan. Ik zelf ben in mijn gedachten heel vaak bezig met het moment waarop we daar in de hemel aankomen, openbaar worden voor de rechterstoel van Christus, dat is nog de hemel. We krijgen dan een kroon. U krijgt er twee, een ander krijgt er dan één. Maar goed, we krijgen onze beloning. Openbaar worden we. Dat is geen angstige aangelegenheid. U hoeft nooit bang te zijn voor die rechterstoel. Echt niet, dan krijgt u niet een soort finale ticket wel naar binnen of niet naar binnen. U krijgt daar beloning. Dat wat u deed voor de Heer Jezus, wie u was voor de Heer Jezus, dat wordt daar zichtbaar. En merkbaar. En dat wordt beloond. En met die kroon die je net gekregen hebt, zoals Paulus dat zegt, voorts is voor mij weggelegd de kroon der gerechtigheid van de rechtvaardige daden, die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Nou, kroon op. En dan kom je de Heer Jezus tegen. Beetje plat, hè? Een beetje te eenvoudig. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat u die kroon afnemen. Zou u zo zeker gedaan hebben. Als u een petje op had, dan had u voor hem uw petje wel afgenomen. Hoor. Echt wel. Maar u geeft die kroon aan hem, Heer Jezus. Die heb u bewerkt. Dat heb ik niet gedaan, dat heb u gedaan. U hebt dat gedaan in mij. Hier is de kroon. En al die kronen van ons worden op zijn hoofd gezet. En dat zijn allemaal kronen die hem uiteindelijk versieren. Daarom is in Zacharia zo'n schitterende geschiedenis te vinden van maak u kronen. En zet die op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Ook een meervoudsvorm, alsof je hebt een taart en je hebt een bruidstaart. Maar een bruidstaart heeft allemaal etages. Nou ja, weet ik veel hoe dat zit. Maar vroeger bestonden die dingen niet. Ik had er waarschijnlijk ook geen geld voor. Maar hoe dan ook, nu wel. Nu, het is een hele stellage bijna. Nou, het is een taart. Je hebt wel een taart in lagen. Kroon, maar ook een kroon in lagen. Alles van u en van mij wordt bij elkaar gebracht, wordt op zijn hoofd gezet. En hij krijgt de kroon. Hij heeft het werk aan het kruis volbracht. En dat moment is gigantisch. Dat je hem de aanbidding, de hulde mag brengen die hij in jouw leven heeft willen doen. De Heer Jezus. En dan brengt hij ons, het is te plastisch, maar goed, je bent daar, je bent voor de rechterstoel van Christus geweest. Je hebt hem ontmoet, je hebt hem gezien en hij neemt dan zijn bruid, de gemeente, de vrouw mee naar het huis van de Vader. Ik citeer voor mezelf dan een tekst uit het boek Hooglied. De koning voerde mij in zijn vertrekken, meervoud. Hij laat me alles zien. Alle ins en outs van het huis van de Vader worden getoond. En je mag genieten en je zult genieten. En dan brengt hij ons bij de Vader. En wat er dan precies gebeurt, weet ik niet. Ik kan een paar teksten opnoemen. Zie ik in de kinderen die u mij gegeven hebt. Of Johannes 17. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Dank u wel. Dit zijn ze. Dit zijn die lieden waar ik altijd voor in de bres sprong. Ik was een voorspraak bij de Vader, bij uw Vader, altijd toen ze daar in Emmen en omgeving aan het dolen waren misschien. En ze verkeerde conclusies of verkeerde wegen kozen. Toen was ik een voorspraak bij de Vader, bij uw Vader, voor hen. Dit waren ze. Daar heb ik het altijd voor opgenomen. Altijd ben ik voor hen in de bres gesprongen. Een hoge priester bij God. En een voorspraak bij de Vader. Dat is echt wat verschillend. En deze prachtige dingen zullen dan uitkomen. Ik weet niet hoe u houdt van Johannes 17. Er zijn gelovigen die elke zondagmorgen Johannes 17 lezen. Ik kan me dat indenken. Mijn moeder in het geloof was getrouwd met een meneer die elke zondagmorgen Johannes 17 las. Ik wou het niet doen als een soort wettische overname, maar het is zo mooi, zo diep, zo veelzeggend, dat je misschien wel eens de neiging hebt om dat ook te doen. En als je ouder wordt, denk je, wat zou ik beter kunnen lezen vanmorgen? Vader, ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Met andere woorden, ik had al eer en ik had al heerlijkheid voordat er überhaupt iets was. Maar dan zien we onszelf daar. En dan worden we bij de Vader gebracht. En de Vader zelf heeft ons lief. Dat heeft ons, Heer Jezus ons al geleerd. Hier, Johannes 16. De Vader zelf heeft u lief. Ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Als er één tekst is geweest die me door mijn hoofd en door mijn hart is gegaan in een periode dat ik niet zoveel meer wist en niet zoveel meer kon, was het die tekst. Is ook een lievelingstekst van me. Staat ook ergens in ons huis, in een steentje gegraveerd. De Vader zelf heeft u lief. Niet om wat ik gedaan heb, maar om wie hij zelf is. Niet om wat ik doe of misschien zou moeten doen. Hij is zo. Hij heeft mij lief. En dan kom je aan op je bestemming. Wat is mijn bestemming? Wat is de voleinding van mijn geloof? Dat is mijn bestemming bereiken. En welke bestemming is dat? Dat is het huis van de Vader. Ik weet niet hoe je daarin staat. Ik probeer het zo vaak te vertellen in studieavonden als deze. En iedere keer heb ik het idee van, komt het wel over? Dat hoef ik ook niet te meten, dat zal de Heer wel meten. Ik zit daar niet mee in de zin van, ik neem een applausmeter mee of zo. Ja, dan zou het kunnen, misschien kunnen duiden. Maar zou het wel overkomen? Dat de Heer Jezus bij de Vader was voordat er iets met Adam en Eva was. Er was nog helemaal niks. Er moest allemaal nog komen. De hondsrug bestond niet. De hunebedden ook niet. Niks. Nul. Alles was weg. En toen was de Heer Jezus bij de Vader. En volgens Spreuken 8 was hij daar zijn lievelingskind. Ik heb erover gepreekt bij de kerstdagen, maar dat zult u misschien ook wel gedaan hebben. Maar in elk geval, het is niet in NBG-vertaling staat troetelkind. Dat is ook mooi. Dat snap ik ook. Maar in de Elberfelder Bijbel, dat is een Duitse Bijbel, staat dat hij een schoßkind was bij de Vater. Een kind op schoot. Dat is ook een troetelkind. Dat is ook een lievelingskind. Maar als u hem dan hoort zeggen in Johannes dat hij in de schoot van de Vader was en is, dan denk ik, ja, dan kom je heel dichtbij. En Scofield vertelt ergens, he is brought up with him. Hij is samen met hem groot geworden, opgegroeid. Volwassen geworden. De Vader en de Heer Jezus. En daar wil de Heer Jezus mee brengen. Dat is het voleinde van het geloof. Hier zijn ze, Vader. En de Vader heeft mij, ik hoop dat je het zelf zegt, Efeze 1, tot erfgenaam benoemd. Niet zo van, ik duld je hier wel, omdat je een beetje sympathie hebt voor mijn zoon. Maar je bent erfgenaam. Je bent niet alleen iemand die daar gedoogd wordt. Maar je hoort hier. Bestemming bereikt. Dat zegt het navigatieapparaat soms ook in je auto. Daar hoor je. Dit is je plek. Bij de Vader. Daar waar de Heer Jezus altijd was en de Heilige Geest altijd was. Daar hoor jij. En de Vader zegt, ik heb je tot zoon voor mij bedoeld. En tot het zoonschap van mij bedoeld. En weet je, ik heb jullie, de gemeente, gegeven aan de Heer Jezus. Want ik vond het eigenlijk nodig dat hij een prachtig cadeau zou krijgen. En de gemeente, als geheel, als geschenk gegeven. Dus de gemeente is geschenken als een geschenk gegeven aan de Heer Jezus. En hij die hoofd boven alle dingen is en die boven alles was, die alle dingen droeg door het woord van zekerheid, is als een geschenk gegeven aan mij, aan ons. Dus wij zijn gegeven als een geschenk aan hem. Echt hoor, ik citeer alleen maar teksten. En hij is gegeven aan ons. Wij aan hem en hij aan ons. Omdat ze één zijn. U hebt uw bestemming dan bereikt. En wie zorgt er nu voor dat u daar komt? Dat is de volleinde van het geloof. En die heeft ook de moeilijkheden wel gekend. Die heeft echt gezien wat er allemaal om hem heen gebeurde. En die heeft de spanning meegemaakt. En die heeft alles geproefd. Dat heb ik gelezen met je in Hebreeën 12. Zo heel, heel duidelijk. Let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, omdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw ziel. U hebt me niet de bloeders toe weerstand geboden. Hij wel. Slagen op zijn rug. Geestelslagen. Bloed op zijn hoofd vanwege die doornen die in de huid drongen. Hij heeft wel tot bloeders toe weerstand geboden. Maar het ging dus niet van een leien dakje. Het was dus niet een niemendalletje waar je zo makkelijk overheen stapt. Het is de Heer Jezus. Lieve broeder en zuster, u en ik willen de Heer Jezus kennen. Wie is de Heer Jezus? Nou, hij is degene die voor mij aan het kruis gestorven is. Dat hadden we ook al in dit schemaatje. Hè? Dat was al in orde. Redder en Heer, hij is de redder. En hij is ook het offer. Maar hij heeft daarna niet gezegd, nou heb ik het gedaan. Nu moet je jezelf maar een klein beetje bedruipen. En dan moet je maar eens een beetje kijken naar die broeders en zusters in Emmen. Want die zijn wel een heel stuk verder dan de broeders en zusters in Nijverdal. Nou ja, dat kan, dat geloof ik ook wel. Maar ik ben bang dat ik het dan verdwalen zou. Ergens in het veen kom je onderweg tegen hoor. Vries en veen en zo. Ik zal wegzakken waarschijnlijk. Maar hij heeft gezegd, weet je, en nu blijf ik bij je, want je kunt het alleen toch niet. En ik hou je hand vast. En ik wil bij je zijn. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet begeven. Hoor je goed? Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Vader, ik wil en ik zal er zelf voor zorgen dat ze daar komen. Maar als ik het niet doe, dan komen ze er toch ook nog niet. Dat is de leidsman. Die ons brengt bij de bronnen van het heil. Die ons iedere keer opnieuw verkwikken wil. Maar het is ook de volleinde van ons geloof. Het is niet alleen een kwestie van, nou daar is hij mee begonnen. Nou, je weet uit de gemeentehistorie, de kerkgeschiedenis, dat er heel veel mensen plannen hebben gehad om dit of dat te doen voor de Heer. En die hebben dat 3 maanden volgehouden. En toen viel het even zo zwaar tegen, want die haakte af. En toen was het orgel was vals, of de piano deugde niet. Ik noem maar een paar stomme dingen. Maar er is altijd wel iets waardoor je dan weer stopt met dat wat je je voorgenomen hebt. Je maakt het niet af. Heeft de Heer Jezus het halverwege af laten weten? Ja, u kent die bijzondere uitdrukking, het is volbracht. Het is ten einde toe volbracht, het heeft het helemaal afgemaakt. Hij is een goed werk begonnen, maar heeft het ook afgemaakt. Maar hij wil ook dat goede werk in jou afmaken. Hij is de volleinde van het geloof. Hij zal ook straks dat woord volbracht laten horen. En jij en ik jubelen in met een bepaald lied. Ik weet niet, ik heb er wel een paar woorden bij, want er zijn wel liederen die gaan over het woord volbracht. Maar dan is het volbracht. Het is volbracht, Heer Jezus. Het is door u, Heer Jezus. En dan kun je alleen maar prijzen, danken hem die het begon en die het ook afmaakte. De overste leidsman en de voleinde van het geloof. En dat geldt ook voor Israël. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem afgezworen, kan ik niet zeggen misschien, maar ze hebben hem afgeschreven. Weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons is. En toen is de Heer Jezus met de gemeente verder gegaan. Maar ik zei zo pas al, toen ik het over Sion had, dat er ook een moment komt dat hij daar zal staan als dat lam op de berg Sion. En dat er 144.000, een soort rest uit Israël, een overblijfsel uit Israël, bij hem zal zijn. En dat ze daar een lied gaan zingen die alleen maar zij zullen zingen. Heel speciaal lied voor die gelegenheid gecomponeerd. En dan zullen zij zeggen, mag ik het voorzichtig zeggen met Jesaja 58, en hij leidt ons toch. Hij heeft ons stap voor stap geleid. Hij heeft ons dwars door de Holocaust heen gevoerd. Hij heeft ons dwars door alle moeite en zorgen heen geleid. En hij is ook de voleinder van ons geloof. En dat is Israël, dat is het land hier op aarde. Dat is het, de vierkante kilometer, of hoe je dat ook zeggen wilt. Maar dat is een aardse zegen. En dat krijgen ze. En of men dat nu leuk vindt of niet leuk vindt, dit gaat gewoon door. Want hij is de voleinder van het geloof. In hem is niet alleen een ja, maar hem is ook een amen. Hij is die het toegezegd heeft en die het ook gaat volbrengen. Dat is de Heer Jezus. De leidsman en de voleinder van het geloof is één brok troost. Eén brok bemoediging. En dat leidt tot dankbaarheid. Daar kun je eigenlijk niet, ja, daar kun je eigenlijk niet mee stoppen met te zeggen van, dat is zo. Daar kun je alleen maar van zingen. Dan kun je alleen maar zeggen, Heer Jezus, ik prijs uw grote naam. Ik wil u eren, Heer Jezus. Ik wil u bedanken voor dat wat u hebt gedaan. Het begon op Golgotha, maar u bent daar niet gestopt. U gaat nog steeds door. En het feit dat jij en ik, als we daar komen, zullen zeggen, Heer, u hebt dat gedaan. Nu al kom je erachter. Als je, stel dat je iets gepresteerd hebt. Hè, en er is een moment van jubileum of terugkijken. Dan zeg je, ja Heer, ik heb het niet gedaan. Wie zou ooit kunnen zeggen dat je eigen kinderen bij de Heer Jezus zou hebben gebracht? Of dat ze tot behoudenis zouden zijn. Heb jij dat gedaan? Nou, dan kom je achter. Als het om mezelf gaat, uit genade ben ik behouden. Niet uit mijzelf. Het is Gods gave. Dat is de behoudenis. En als het om je kinderen gaat, Heer, ik draag ze op. En ik leg ze in uw troon, want ik kan het niet. Je kunt eigenlijk niks. En daar zul je tot de erkenning komen, Heer Jezus, u was die overste leidsman, continu. En u bent de voleinder van het geloof. Dat is de garantie. Dit is een soort certificate, een soort, hoe moet ik zeggen, een garantieverklaring van de Heere om je daar te brengen waar hij zelf plaats heeft bereid. Nou, daar word je blij van. Als je naar de prut van beneden kijkt, dan word je nooit blij. Hooguit als je van schaatsen houdt en Sven Kramer bent misschien, dan heb je misschien mazzel. Maar als je daar niet van houdt, dan ben je, ja, u houdt er niet van, anders was u in Noord-Laarder geweest vanavond. Maar u zit hier. Nee, ik ga niet een grapje maken. Ik wil alleen maar zeggen, je kunt op alle mogelijke manieren je aandacht gaan vestigen op punten A en B en C en D. Maar je kunt ook zeggen, Heer Jezus, u bent mijn aandacht ten volle waard. U bent mijn hulde waard. Het gaat om u, Heer Jezus. En daarin wil ik staan en daarin wil ik roemen. En uit genade wil ik behouden. En wat ik dan gedaan heb, ja, dat is uit liefde voor Jezus, maar dat is nog door uw genade volbracht. Dat heb ik niet eens gedaan. Met alle respect voor uw goedgeefsheid of uw welwillendheid of uw behulpzaamheid. Dat is natuurlijk is allemaal fijn. De een heeft wat makkelijker karakter dan een ander, dat klopt wel. Maar ondertussen heeft hij het gedaan in jou. De voleinder van het geloof. En de leidsman van het geloof is mijn heiland. Die het voor mij in orde gebracht heeft bij God. En hij wil dat ik daar ben bij hem. Ik kom er. Ik kom, Heer Jezus, ik kom daar. Want u zorgt ervoor. Als het aan mij lag, zou het misschien mislukken. Maar u zorgt ervoor dat ik daar kom. En daar zal ik de Vader zien. Ik zal de Vader mogen begroeten. Dat is een liedje uit de bundel Opwekking. Daar zit ik kruip bij de Vader op schoot. Ik weet niet of het zo gaat, dat weet ik niet. Maar wel iets van hele bijzondere verhoudingen. Dat is duidelijk. Heel teer, heel mooi. De Vader, de Zoon, die genieten van elkaar. En jij en ik, we genieten mee. En we delen mee. En we horen daar. We zijn op onze bestemming gekomen. Mijn navigatie zegt dan, u hebt uw bestemming bereikt. Harmsmeengestraat, zei hij vanavond. Hier moest ik zijn. Stom, maar ik had zelf ingetoetst natuurlijk. Maar zo gaat het. Hij komt er. U komt er, omdat hij precies de weg weet. En me daar hebben wil. Amen. Vader, dank u wel voor uw geliefde zoon, de enige die voor u telt, die belangrijk is, die ook bijzondere dingen doet en onze leidsman is en onze voleinder is. En als de vraag komt door de hele serie heen, wie is de Heer Jezus? Dan komen we nog niet helemaal tot een eindpunt. Van, nu weten we het helemaal precies. Maar van al die aspecten, die zijn zo kostbaar, zo mooi voor ons hart. En van vanavond kunnen we alleen maar zeggen, het was troost van uw kant, Heer Jezus. U wilde ons bemoedigen, u wilde ons nabij zijn. En u wilde laten zien dat u uw oude volk ooit door de woestijn hebt geleid en dat u dat met ons ook doet. We willen u danken dat we veilig zullen aankomen. Absoluut gegarandeerd zullen aankomen daar waar u plaats hebt bereid. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En als u dat wilt, Heer Jezus, dan gebeurt dat. Dank u wel daarvoor. Amen.